Dan komt de rest zelf wel in Johannes 14. Ja. Johannes 14. Er komt een of andere slide. Ja. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hele beroemde tekst. En ik hoop dat die helemaal nieuw wordt als je over een half uur naar huis gaat of zo. En dat het je leven totaal verandert. Ik ben de weg. Dat zegt Jezus. Ik ben hier naartoe gekomen over een onvoorstelbaar wegennet. Met mijn auto. En ik was hier vlakbij Brussel en daar was een auto, de batterij leeg, denk ik. En daar stond een andere auto naast, half op de snelweg. En die moesten dan koppelen. Goh, levensgevaarlijk. De weg. De snelweg. Het is kenmerk van een welvarend land dat hij een onvoorstelbaar netwerk heeft van wegen. Dat is wat ons leven helemaal vult. We hebben allemaal een auto, dat hoort bij ons meubilair zou je kunnen zeggen. Wie heeft er nu geen auto? Dus wij rijden over de wegen. En een land kan je beoordelen aan zijn wegennet. Moet maar opletten, nu is het een stuk beter, maar als je een paar jaar geleden vanuit Frankrijk België binnenkwam, dan moest je toch wel even achter je oren krabbelen. Goh. Je moest zo opletten, je was dan doodmoe na 1000 kilometer rijden en dan kwam je in België. Die wegen die waren gevaarlijk, hè? Ja, die waren erg gevaarlijk. Dus de overheid besteedt indrukwekkend veel aan het wegennet. Wegennet is heel belangrijk, omdat daar kan je je leven laten. Als het niet goed is, dan kan je omkomen. En er gebeuren dan ook veel ongelukken. 1000 mensen per jaar sterven in de auto of op de weg. Zo, die wegen, dat zijn kruisen, soms kruispunten met stoplichten. Er zijn tunnels, er zijn bruggen, allerlei wegen die kruisen elkaar. En dat is iets wat geweldig veel van onze tijd vergt. En het budget van de overheid is dat gigantisch. Nou, er is een tweede weg die ook uitermate belangrijk is in ons leven. En dat is de weg van carrière. Wij beginnen al als we 2,5 jaar zijn tegenwoordig naar de school. En dan moeten wij naar de lagere school, naar de middelbare school. Tegenwoordig gaat bijna iedereen naar de universiteit. Want men zegt, weet je, het is zo onvoorstelbaar belangrijk dat je een goede opleiding hebt. Anders kom je niet aan de bak. Anders heb je geen enkel inkomen. Anders zal je leven niets waard worden. En die weg is ook uitermate belangrijk. En als je ziet wat de overheid daaraan besteedt, dat is gigantisch. En dat verblijft ons best. Ik heb 2 pleegkinderen in huis, al 13 jaar. Als ik zie wat de overheid voor die kinderen over heeft, is dat indrukwekkend. En prijs ik me dat ik in België woon. Hoe dat alles gedaan wordt om mensen op de weg te zetten. En die opleiding is heel groot, dus men heeft gigantisch geïnvesteerd in de digitale snelweg. Ik herinner me nog de woorden, ik geloof dat president Nixon het was, of misschien al Obama, die zei, wij willen ongelooflijk veel investeren in het digitale snelweg. We willen hebben dat het ganse land gecoverd is door die wegen en overal langs de wegen zien wij palen staan en het hele land is helemaal bedekt met allerlei stralen waardoor wij overal de hele wereld kunnen raadplegen. De mensheid heeft geweldig veel aandacht besteed aan de weg. Die twee wegen hangen heel nauw met elkaar samen. Onze welvaart en het wegennet, de infrastructuur, gewoon om je te verplaatsen. Nou, ik ben op de weg gekomen vanuit Voortkapel naar hier. Dat is ongeveer ruim 100 kilometer. En ik ben van Voortkapel in mijn auto gestapt en ik ben hier op mijn bestemming gekomen. Maar mijn bestemming hier is maar 2 uur. Straks stap ik hier in de auto en ga ik ongeveer dezelfde weg terug naar Voortkapel. En daar is dan mijn bestemming. En als ik daar ben, dan zal ik vanmiddag of vanavond of op zijn minst morgen, als ik gezond ben, weer de auto nemen of de fiets. En ik ga weer van die uitgangspunt naar mijn bestemming. Zo, een weg heeft altijd een uitgangspunt en een weg heeft een bestemming. Het is te zot om los te lopen, maar die mensen net op die snelweg, die hadden niet door dat je op een snelweg niet je auto mag parkeren. Dat doe je niet. Een snelweg, een weg is geen bestemming. Een weg is een middel om van de ene plaats in de andere plaats te komen. Als je met vakantie gaat naar Spanje of naar Italië of naar Frankrijk en je zegt ik heb een tent bij en je gaat over de wegen en je bent na 900 kilometer moe en je plaatst je tent midden op de weg, dat mag niet. Je mag niet op de weg je tent plaatsen. Want die weg is niet je bestemming. Je bestemming is datgene waar de weg je naartoe brengt. Nou, Jezus is de weg. Maar Jezus is niet de bestemming. Jezus is de weg. En daar maken wij een geweldige vergissing mee vaak. Vele mensen zijn heel hun leven bezig met de weg. En ze gaan van hun uitgangspunt naar een ander punt en ze ontdekken dat ze dan ergens komen, maar na verloop van een paar jaar verplaatsen ze zich weer, want ze zijn niet bij hun bestemming gekomen. En dat is de grote vraag van morgen, en die wil ik met u behandelen. En ik wil dan ook een test doen, ik wil dat ook wat uitleggen. Bent u bij uw bestemming gekomen? Of bent u op de weg en heeft u uw leven geparkeerd op de weg? Nou, we gaan eens even nauwkeurig kijken wat er staat. Jezus zegt, ik ben de weg. Nou, hij zegt niet dat er een weg is naar Jezus, want die bestaat niet. Er is geen weg naar Jezus toe, die bestaat niet. Nou, wat betekent dat nu? Ja, dat is iets grandioos. We hebben kerstfeest in het verschiet. De apostel Paulus zegt, je moet niet naar de hemel gaan om daar te proberen God te ontmoeten. Je moet niet naar de hel gaan om daar te proberen God te ontmoeten. Nee, hij is bij je. Dat is het wonder van kerstfeest. Kerstfeest betekent eigenlijk dat de weg bij ons komt. God heeft een weg aangelegd. En die weg, die komt waar je ook bent. Al zit je in de auto, die weg komt bij je. Al zit je op school, die weg komt bij je. Al zit je op het internet, die weg komt bij je. En die vraagt, stap in. Die vraagt niet, je moet je eerst een 100 kilometer verplaatsen en dan ben je daar op dat kruispunt en op dat kruispunt moet je die weg inslaan en dan ben je bij Jezus. Nee, dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Jezus is de weg. Er is dus geen weg naar Jezus toe. Maar Jezus is de weg. Is niet de bestemming. Nou, het is heel moeilijk dat ik dat zo zeg, omdat ik ook best wel weet dat Jezus God is. Maar toch even in dit beeld blijven, en ik hoop dat u dat straks duidelijk wordt, dat dit is van essentieel belang. Je mag op de weg niet je tent opslaan. Als Jezus zegt, ik ben de weg, dan zegt hij hier heel duidelijk bij wat de bestemming is. Natuurlijk, want als je een weg hebt, die leidt je ergens heen. En dan zegt hij ook, ik ben de weg en niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik breng je bij de Vader, zegt hij. Ik breng je bij de Vader. En dat is natuurlijk de vraag, bent u bij de Vader gekomen? Of bent u onderweg? Bent u op de weg? Nou, nu denk je misschien, ja, dat komen bij de Vader, dat is iets wat in de toekomst ligt. En dat zou je ook kunnen denken. Hè? Uw hart worden niet ontroerd, zegt vers 1. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereidheid, kom ik weder en zal ik u tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Je zou kunnen zeggen, ja, deze tekst zegt dat duidelijk en dat is ook wel zo. De Heer Jezus gaat weg van de discipelen. En dan zegt hij, ik ga je plaats bereiden. En als ik plaats bereid heb, kom ik terug. En breng ik je bij de Vader. Dus, wij leven hier in een moeilijk, ja, moeilijk wereldje met heel veel spanningen. En wij moeten onze weg zoeken. En wij zien uit naar die wederkomst. En toch is dat niet het evangelie. Nee, dat is niet het evangelie. Want terwijl de Heer Jezus hier zeker ook die wederkomst op het oog heeft, is het niet eerlijk vanuit de context te zeggen dat dat de eerste uitleg is van dit gedeelte. Jezus is bij het avondmaal, vlak voor zijn kruisiging, en spreekt met zijn discipelen over één onderwerp. Eén onderwerp, en dat is de Heilige Geest. En hij zegt dan, wanneer ik wegga, zegt hij, het is veel beter dat ik wegga, want als ik wegga, zal de trooster bij u komen. En dan zegt hij, die trooster, die zal bij je komen, ik zal je niet als wezen achterlaten, ik zal je bij de Vader brengen. Christenleven is dus eigenlijk bij de Vader zijn. Dat is geweldig. En dat is niet alleen zondagsmorgens, maar dat is altijd. Dat is bij de Vader zijn. Leven bij de Vader. En daar heb Jezus je gebracht. Dat is fantastisch. Dat is geweldig. Betekent dat je allereerst leert de etiketten van de Vader te begrijpen. Hij houdt een maaltijd met je. En daar zijn wat regels. Je bent eregast. En je mag met hem, hij verlangt ernaar met je maaltijd te vieren. Dus hij heeft een geweldig groot verlangen. Hij heeft één grote liefde, die Vader. En dat is zijn Zoon. Toen zijn Zoon die weg op aarde kwam, toen die bij ons kwam, het kerstfeest, kwam die weg bij ons, heel dicht bij ons. En toen ging de hemel open en toen zei hij, deze is mijn Zoon, in wie ik al mijn vreugde heb. Dit is mijn lievelingskind. Dit is mijn grootste vreugde. Deze Zoon. Toen kwam de duif op hem. En deze is mijn Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Ja. Die kwam bij ons. En wij zijn, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, in de Zoon gekomen. De Vader heeft maar één zoon. De enig geboren zoon van God. De eerstgeboren zoon van Maria. Maria heeft meerdere zonen. Maar God heeft maar één zoon. De enig geboren. En wij worden in die zoon geplaatst. En betekent dat dat die uitspraak, deze is mijn geliefde, voor ons geldt. Dat is fantastisch. En zo worden wij gedragen en het dierbaarste voor de Vader. Wij worden mensen die helemaal door de Vader worden bemind. Dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Maar nu is het de vraag of we daar iets van begrepen hebben. Want wij blijven heel vaak steken in die twee beelden van die wegen waar wij zo druk mee zijn de hele dag. Wij zitten thuis en we moeten naar de winkel en we stappen in onze auto. We zetten daar de radio aan of die gaat automatisch aan. En we verplaatsen ons op de weg. En Jezus is ook op dat niveau gekomen. Wij zijn de hele week bezig met die twee wegen. Dat is dat wat ons leven vult. We moeten maar eens naar de gesprekken luisteren na de dienst. Het gaat altijd over die wegen. Nooit over de Vader. Zelden. Ik ben 37 jaar bij de gemeente betrokken. Goh, zeer weinig gesprekken na diensten die over de Vader gaan. Of over de vreugde van de Vader. Het is verkwikkend als je dat meemaakt. Je merkt dat ook direct. Wauw, hier is de Vader. Daar hoef je ook niet na die tijd te kijken hoe dat het met de mensen gaat, maar voor die tijd. Want de mensen zijn de hele week bij de Vader geweest en ze komen samen en ze komen niet om te ontvangen. Als je bij de Vader bent, kom je om te geven. Altijd te geven. Dan is de zondagmorgen samenkomst een plaats waar je ontvangt van mensen die het van de Vader hebben ontvangen. Want ja, dat is zo geweldig. Zo, ik ben de weg. We gaan eens kijken hoe dat het staat met ons. We gaan naar de volgende dia kijken. Ja. Als je nou je christenleven beoordeelt en bekijkt, en je bent blijven staan bij Jezus de weg, dan zal je ontdekken dat heel je leven draait om mijn verloren leven. En vergeving van zonde ontvangen. En ik zeg je, dit is zo onvoorstelbaar belangrijk. Ik zet het ook niet op een plaats van minachting. Dat is zeer kostbaar. Maar dat is niet de bestemming. Wij zijn niet bij Jezus gekomen om bij Jezus onze tent op te zetten. Wij moeten bij de Vader komen. Ja. Als het om het verlorenheid gaat, dan kennen we dat allemaal wel, dat wij geroepen hebben. En we weten dat, ja, in de psalmen is dat ook vaak zo. Hè. De psalmen zijn een roepen tot God vanuit je positie. Heere God, ik ben zo in nood. Ik vraag u of u mij wil redden. Ja, en dat is heel belangrijk. Maar als je bij de Vader gekomen bent, zet maar om. Ja. Als je bij de Vader gekomen bent, dan zal je ontdekken dat er iets gebeurt. Dan kom je bij de Vaders wil. Dan wordt dat belangrijk voor je. En dan zeg je, wauw. Dat is ook zo. Als je bij de koning gekomen bent, dan ga je je druk maken over je kleren. Ja, wauw. Ik moet zorgen. En over je taal. Desnoods ga je jezelf opletten op je dialect. Dan ga je lessen volgen. Want de wil van de koning is belangrijk. Zo. Als je bij de Vader gekomen bent, dan staat er, als je de Heilige Geest ontvangen hebt, wie mijn geboden lief heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Ja. Wie mijn geboden bewaart, die is het in mijn liefde. Dat is een uiting van liefde, van verwondering. En dan zeg je, wauw, Vader, ik ben bij u, dit is fantastisch. En ik wil dat ik aangenaam ben voor u. Nou, als je bij Jezus gekomen bent, dan gaat het om je dagelijks comfort. Dan gaat het altijd om, goh, je moeite. En als er moeite is, Dan wordt het knorren. Dan wordt er veel gesproken. Allerlei dingen gezegd die je pijn doen. Maar als je bij de Vader gekomen bent, dan gaat het om de volgende. Ja. Dan gaat het om het eeuwig voornemen. Dan ga je zeggen, maar Heere God, wat is nu uw plan? Waar bent u mee bezig? Wat werkt u uit? En dat kan zijn dat je je hele comfort opgeeft. Omdat je de Vaders stem hebt begrepen. Zoals we voor de zendelingen. Het is toch indrukwekkend als mensen van Niger dan naar Ethiopië gaan. Gisteren was ik ergens en die was in Kyrgyzstan geweest. Die kwam net uit Karachi, uit Afghanistan. En vertelde over de grote werk wat God doet in Iran. Hij had het over 1 miljoen gelovigen op dit moment in Iran. Van mensen die de Heer Jezus volgen. En hij reist al die landen af. Heeft hele netwerken in de Caucasus. Allemaal geheime gelovigen. Met duizenden kleine groepen. Hij geeft al zijn comfort op. En toen hem gevraagd werd, waarom doe je dat, zegt hij, de Vader heeft dat geopenbaard. God heeft me dat gevraagd. En ben je content? Ja, oh, er zijn momenten dat ik niet content ben, maar ik ben zo blij. Het is zo'n privilege dat ik dat kan doen. Als je dan de apostel Paulus zou vragen, dan zegt hij, hij zegt, dat was mijn opdracht. Toen ik geroepen werd, ik was onderweg naar Damascus om mensen daar in de gevangenis te gooien, mensen verschrikkelijk pijn te doen. En ik dacht dat ik gelijk heb, maar toen ontmoette ik hem, de weg. Hij was onderweg van Jeruzalem naar Damascus. En hij had het beste vervoermiddel van die tijd. Ik weet niet waar hij op was, de Bijbel zegt dat niet. Maar de weg kwam bij hem. Er is geen weg naar Jezus. Hij komt altijd bij je. En hij roept je, hij pakt je. En hij pakte Paulus en hij smeet hem op de grond. En Paulus wist dat. Hij zei, wie ben je, Heere? En dan zegt hij, ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan komt diezelfde Jezus bij Ananias. En die zegt, ga naar Damascus, daar in de rechterstraat. Daar is een zekere Saulus. En hij bidt. Hij bidt. Het was het teken dat deze Saulus, die was op de weg Jezus bij de Vader gebracht. En die bad. En die bad, God, wat is de wil van mijn, wat is de wil van u voor mijn leven? Wel eens gebeden. Heb je wel eens gebeden? Of heb je altijd gebeden, als je Jezus de weg kent, dan bid je, help mij. En als je de Vader kent, zegt hij, wat wil je van me? Wat wil je van me? Wat moet je doen? En dan kan de Vader je hele moeilijke dingen vragen. Toen ik 18 was, vroeg hij aan mij, vertrek uit je land. Verkoop je huis. En iedereen verklaarde me gek. Maar ik wist, de Vader had dat gevraagd. En ik ben nooit teleurgesteld in de Vader. Nooit. En Saulus, die kreeg dan bezoek van Ananias. En dit moest Ananias zeggen tegen hem. Vertelt hem dat hij een uitverkoren vat is. En zegt hem direct erbij dat hij veel moet lijden om mijn naams wil. Geen comfort. Geen comfort. Dus als je leven draait om je comfort, dan betekent dat dat je... Betekent niet dat je geen christen bent. Dat betekent het niet. Het kan zijn dat je de weg kent. Dat weet ik het niet. Maar stel je voor dat je die kent. Maar toch ben je dan nooit op je bestemming. Want je bent altijd onderweg. Je zet je tent op de weg. En je wordt dan weer er weggehaald. En je wordt boos omdat mensen je bekritiseren. Het draait om jouw comfort. Om jouw ziel. Ze moeten rekening houden met jou. Maar de Vader wil je voeden. Toen Israël uit Egypte kwam, mochten ze geen zuurdeeg meenemen. God zei, niks van Egypte meenemen. Niet de geest van Egypte meenemen. Want dat deeg wat klaargemaakt is in Egypte, daar zit zuurdeeg in. En er komt koolzuur en dat rijst en rijst. En zegt de Heere God, niet de geest van Egypte meenemen. Ik ga je voeden in de woestijn. Ik ga je water geven in de woestijn. Ik ga je het manna geven. Ik ga je water geven uit de rots. Ik ga voor je zorgen. Ze waren bij de Vader gekomen. De Vader heeft ze gevoed. En zo, als wij Jezus kennen als de weg, en we onze tent opzetten bij Jezus, gaat het om ons dagelijks comfort. Help me, Heer Jezus. Ik ben in nood. En de Vader zou je dan kunnen zeggen, maar ik heb je daarin gebracht. Omdat ik wil hebben dat je beseft dat je bij mij gekomen bent. En dat je het manna moet eten. Toen Israël in de woestijn was en manna kreeg, toen zeiden ze, wij willen de vleespotten van Egypte. En Numeri hoofdstuk 3 zegt ons wat die vleespotten waren. Dat was look, dat waren uien. Ja, daar ga je van stinken. En vooral uit je mond. En dat merk je. Mensen die bij de vader zijn, die stinken niet uit de mond. Die spreken van overwinning. Die spreken van verzadiging. Dat is een overvloeiende beker. Maar als je niet bij de vader bent, blijf je op je honger zitten. En ga je murmureren. Ga je in opstand komen. Ja. Nou, als je bij Jezus bent en daarbij blijft. En ik zeg nogmaals, het is best wel gevaarlijk wat ik zeg. Want het is natuurlijk geweldig bij Jezus te zijn. Maar in het beeld even blijven. We moeten bij de vader zijn. Als je bij Jezus bent, dan gaat het om elke zondag opnieuw vergeving vragen. Je buigen. Ik heb gezondigd, Heere God. Ik ben van de weg afgeweken. Hier ben ik. En je komt geen steek verder. Maar als je bij de Vader bent, dan gaat het om iets anders. Dan gaat het om gebed. Een heel speciaal gebed. Gebed dat wij vaak niet kennen. Voorbeden. Met gezag. Zoals Hanna. Ken je Hanna? Hanna was een diep getergde vrouw. Was kinderloos. Een van de diepe noden van echtparen. Kinderloos zijn. Dat is rouw tot in het diepste. En niemand begrijpt dat vaak. Niemand ziet dat ook. Maar echtparen die kinderloos zijn, hebben vaak een hele diepe rouw. Of ze zoeken allerlei middelen om toch maar een kind te krijgen. Dat is een diepe nood. En Hanna kende die nood. En Peninna, die was niet bemind door Elkana. En Peninna tergde haar tot in het diepste van haar wezen. En heel haar leven draaide bij Hanna om haar intense nood. En constant kwam ze bij de tempel en stortte ze haar hart uit voor de Heere God. En dan zei Elkana tegen hem, maar Hanna, ben ik je niet meer waard dan? En ze kon de liefde van Elkana niet ontvangen. Totdat ze één keer in gebed gaat. En er dan een totale omwenteling in haar leven komt. Dan bidt ze. En dan zegt ze 4 keer in dat gebed, hier is uw dienstmaagd. Hier is uw dienstmaagd. En dan zegt ze, Heer God, als u mijn zoon geeft, geef ik hem direct terug. Helemaal uit de comfortzone gekomen. Helemaal niet om mezelf. Ze zegt, ik geef hem terug. Ik geef hem terug, zegt ze. Ze zegt, en waarom deed ze dat? Ze had iets gezien van de Vader. Ze had het grote plan van God gezien. Ze had Gods wil gezien. Ze had Israël gezien in nood. Ze had gezien dat haar kinderloosheid te maken had met een straf van God. Omdat het volk van God afgedwaald was. Ze had de tabernakel gezien. Ze was een vrouw die bij het hart van de Vader kwam. En het hart van de Vader hoorde kloppen. En het verdriet van de Vader in mijn tabernakel, in mijn tempel, wordt gehoreerd. Daar wordt het offer geminacht. En ze zegt, Heere God, als u mij een zoon geeft, geef ik hem terug. En ze bracht op 3-jarige leeftijd Samuel op de meest gevaarlijke plaats in Israël. Namelijk de tabernakel, waar mannen met vrouwen de liefde bedreven. En waar de moraal onder nul was gekomen. En ze wist het. Ik sta in Gods wil en God gaat een machtig werk doen. Ze was bij de Vader gekomen. Bent u bij de Vader gekomen? Of is uw leven een murmurerend leven? Of zegt u, ja, maar je moet mijn situatie eens kennen. En misschien kom ik in tranen van uw situatie, omdat die heel slecht is, of heel moeilijk is. Ja. Ik ben wat bezig met Iraniërs. En ik had een jong echtpaar. En de vrouw was in opstand. Ze zijn illegaal hier. Ze zijn gedoogd. Maar ze hebben niks. Niks. En de vrouw was in opstand, liep allemaal weg van haar man met haar kinderen naar vluchthuizen. Maar nu is ze bij de vader gekomen en ze is zo veranderd, zo vernieuwd. Ze wil bij haar man blijven. Ze aanvaardt de status die ze op dit moment hebben en zien uit naar Gods wonderen. Ze zijn bij de vader. Al haar pijn is weg, want de vader heeft haar gevoed. En de situatie is exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Niks aan veranderd. Ken je voorbeden? Zoals Hanna dat deed. Ineens zag ze de nood van Israël. En wilde ze alles wat ze bezat, alles wat ze verlangde, die zoon geven om Gods vaderhart tegemoet te komen. Ja. Maar als je bij Jezus bent, draait het om het hier en nu. Die wegen die ik u net uitgelegd heb, die gaan om het hier en nu. Maar als je bij de Vader bent, gaat het om nu? Zeker. Maar nu staat in het teken van straks. Je leven is niet meer een leven dat gaat, ik wil lekker een fijn leventje hebben, maar je leven staat in het teken van je nageslacht. Van je toekomst. Van de toekomst van de kerk. Wat moet ik achterlaten? Ik word 65. Wat wil ik achterlaten? Gaat het om mij? Dat is de keuze die ik moet maken op dit moment. Gaat het om mij als ik 65 ben? Dat wat ik misschien heb opgebouwd weer meeneemt het graf in en afbreekt? Of ga ik zeggen, nee, de Heere God is mijn bestemming en hij gaat verder. Wat is het? Gaat mijn leven om het nu? Of gaat het ook om het straks, om dat grote plan van God? Ja, als ik bij Jezus ben, gaat het om dat ik blij wil zijn, dat ik vrede wil hebben. Dat ik in die comfortzone wil zitten en heerlijke gedachten wil hebben over die prachtige liederen die wij net hebben gezongen. Maar als je bij de Vader gekomen bent, gaat het om iets anders, ja. Gaat het om de vreugde van God? Wat maakt God blij? Wat maakt God blij? God maakt misschien wel blij dat u grote giften geeft. Dat u eens kijkt naar het geld wat u hebt en zegt, wauw, ik ga eens een offer brengen voor noden. Dat kan zijn dat God je dat openbaart. Ik vraag niks. Maar dit is zo'n punt dat zo ongelooflijk comfortabel is voor ons. Maar God wil dat wij zijn vreugde zoeken. De oudste zoon in dat indrukwekkende verhaal van de verloren zoon. Die verloren zoon, die komt bij de vader, helemaal uitgeblust, stinkend naar de varkens. Niks meer aan zijn voeten. En de vader omhelst hem. Ja. En dan de vader geeft hem nieuwe kleren. Een nieuwe schoenen. En een nieuwe ring. En een groot feest. En ik heb heel wat keren in dat feest mezelf gewaand. Op die stoel van die verloren zoon. En ik heb dan mijn ziel onderzocht. Zou ik dat aankunnen? Zou ik een feest aankunnen op dit niveau van de Vader? En ik heb daar veel over nagedacht. En mijn eerste antwoord was altijd nee, ik zou dat niet aankunnen. Ik zou wegrennen. Ik zou zeggen, ik heb dat niet verdiend. En die verloren zoon had die neiging ook. Maak mij een van uw huurlingen. Ik wil niet hebben dat u mij behandelt meer als uw zoon. Want ik heb er een zoontje van gemaakt. Maar die jongste zoon had een enorme liefde voor de vader gekregen. En die keek niet meer naar zijn eigen vreugde. Maar die keek naar de vreugde van zijn vader. En de vreugde van zijn vader werd zijn vreugde. En hij zag hoe de vader danste. Hoe de vader blij was. En de blijdschap die hij in zijn ziel was, was niet, ik ben blij dat ik van de varkens weg ben. Ik ben blij dat ik nu mooie kleren heb. Ik ben blij dat ik een mooie ring heb of mooie schoenen heb. Maar die blijdschap was, de Vader is blij. De Vader is blij. Dat is geweldig. En dan komt de Vader bij de oudste zoon. En dan zegt de Vader, zo staat het in Lucas hoofdstuk 15, de Vader bad aan de oudste zoon. Wil je meekomen feest vieren? En die oudste zoon zegt, nee, doe ik niet. Hij zegt, moet je eens luisteren, pa. Al die jaren heb ik bij u geweest. En heb ik hard gewerkt. En doordat die zoon van u, hij noemt hem niet meer zijn broer, die zoon van u. Doordat die in de wereld gegaan is, heb ik harder moeten werken. En nu, als hij terugkomt, bouwt u een feestje voor hem. En voor mij heb je nog nooit een feestje gebouwd. En de vader, hij weent bijna. Hij zegt, maar lieve zoon, al het mijne is het uwe. Jij bent altijd bij mij. Waarom heeft die oudste zoon niet die vreugde? Omdat hij niet van de vader hield. Omdat hij niet van de vader hield. Hij misbruikte Jezus. Hij misbruikte de weg voor zijn eigen bestemming. Maar niet de vaders bestemming. Maar als de vader zijn bestemming was, dan had hij de vader omhelst. En had hij gezegd, wat ben ik blij met uw vreugde. Ja, ben je blij met de vaders vreugde? Weet je waar de vader van houdt? Weet je waar de vader van houdt? Veel over nagedacht, ja. Wat God, de Vader, graag wil. Dat is zo'n geweldig onderwerp. Om daar uren in je gedachten mee bezig te zijn. En dan te zeggen, Vader, ik wil uw vreugde bereiden. En dan zegt de Vader, het eerste wat hij dan zegt hij, kijk, dit wil ik. Kom op mijn feest en doe een prachtig gewaad aan. En hij vond er één die zijn eigen kleren aan had en daar werd hij toornig om. Ja. Hij zegt, je moet mijn gewaad om doen. Goh, dat was het moeilijkste voor mij wat ik moest leren. Gods gewaad om te doen. Gewaad van genade. Kan ik het ooit begrijpen dat God van mij houdt? Zo steek ik niet in elkaar alvast. Het is voor mij het moeilijkste. Moeilijkste. Toen de broers voor Jozef stonden en Jozef al zijn dienaren wegzond en dan dat indrukwekkende moment zei, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dan staat er in de Bijbel, je moet dat hoofdstuk eens lezen, ze deinsde terug. Ze deinsde terug. En heel dat hoofdstuk spreekt Jozef tegen zijn broers. En ze durven niets te zeggen. Want ze kunnen het niet begrijpen. En Jozef zegt, maar begrijp dat dan toch. God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie te redden. Anders hadden jullie nu van de honger omgekomen. En ze snappen daar geen draad van. Niets, 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 niets. Ik snap daar ook niks van. En die verloren zoon snapt daar niets van. Die zit daar en die zegt, dit is buitenaards. Dat er een feest gevierd wordt om mijn leven. Ik heb het geld verprutst. Ik heb vader beledigd. Ik heb gezegd tegen hem, geef mij mijn erfenis voordat u sterft. Waar ik mee gezegd heb, ik wil dat je dood bent. Want dat zegt hij eigenlijk. Ik heb dat in de cafés gedaan. Ik heb me dronken gedronken. Ik heb met vrouwen bezig geweest. Ik heb alles gedaan wat de vader diep, diep tartte. Ik ben compleet vastgelopen. En het eerste wat ik krijg is een feest. Dat kan je niet begrijpen. Dat kan je niet begrijpen. Als je het begrijpt, begrijp je het niet. En als je het niet begrijpt, dan begrijp je het. Dit kan je niet begrijpen. Dit is de vader. Ja. En die oudste zoon snapte dat niet. Die zegt, ik heb zoveel gewerkt. Die heb alles verprutst. Voor die heb je een feest. En voor mij heb je geen feest. En de vader zegt, maar lieve zoon, ik heb alles aan jou gegeven. Het is de hele dag feest. Al die keren dat die zoon in de café zat en verschrikkelijke schuld had en kou had en varkensvoer moest eten, kreeg jij een heerlijke maaltijd. Maar je hebt het niet gezien. Want je was niet bij de vader. Maar je was bij jezelf. Hoe is je christenleven? Hoe staan wij in het leven? Kunt u het aan dat u een moeilijk leven hebt? Bent u dan met uw leven bij de Vader? En heeft u veel zegen? En zegt u, het is fantastisch, zoals dit indrukwekkende lied. Het is goed met mijn ziel. Na zoveel verlies. Ja. Jezus zegt, ik ben de weg. En hij zegt, maar ik ben niet de bestemming. De bestemming is de Vader. En bij de Vader zal je zegen ontvangen. Ja, dat wilde ik u meegeven. Als u er iets meer van wil lezen, ik heb daar ook een brochure over geschreven. Het vaderschap van God. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. En het mooiste wat je kan leren. Laat ons bidden. Ik bid u, Vader, dat u het manna geeft, het water uit de rots, de kleren, de sandalen. Ik bid u, Vader, dat we niet zullen verlangen naar de vleespotten van Egypte, maar dat wij blij zullen zijn in vertrouwen, in geloof dat u zorgt, wonderlijk zorgt, in de woestijn voedsel geeft, water geeft, bescherming geeft, de wolkolom, de vuurkolom. U bent goed en willen bij u zijn. Wilt u deze gemeente maken tot een gemeente waar men bij de Vader is en samen feest viert, telkens weer, omdat er een verloren zoon binnenkomt en dat ze de opdracht krijgen zoals de knechten: geef hem nieuwe kleren, geef hem een nieuwe schoenen, geef hem een nieuwe ring. Ook al heeft hij ons schade berokkend, maar laat ons uw hart mogen zien en de vreugde van ons leven moet bepaald worden door uw vreugde. Uw vreugde is de Heer Jezus Christus. En we prijzen u voor uw grote liefde. Wilt u deze gemeente zegenen en hen met uw grote genade elke dag dragen en laat ze aan uw maaltijd overvloedig eten en een overvloeiende beker mogen zijn voor hun omgeving, om Jezus wil. Amen.